Jozua hoofdstuk 1, waar we terecht waren gekomen in het laatste gedeelte van het hoofdstuk, in het bijzondere gedeelte vanaf hoofdstuk 12, waar Jozua sprak tot de Rubenieten en Gadieten en de halve stam van Manasse, waarbij hij verwijst naar het woord wat Mozes de knecht des Heren hen geboden had. Want het idee was dat deze drie stammen van Israël, 2,5 stammen eigenlijk, maar vooruit, ik noem het, er zijn toch drie namen, dat deze stammen het gedeelte van het land aan de oostzijde van de Jordaan zouden erven. En feitelijk waren zij op het moment van Jozua 1 dus al in hun beloofde erfenis aangekomen. Nou, het was ze niet beloofd, moet ik u zeggen. Hoe het in elkaar stak hebben we vorige keer even gelezen. Het idee was dat die stammen wel wat voelden om, ervoor voelden om aan de oostelijke zijde van de Jordaan te blijven. En via Mozes liet de Heer weten dat dat wel goed was. Maar als ze meenden daardoor aan de strijd te kunnen ontkomen, dan zagen zij dat verkeerd. Want ze mochten dat land hebben aan de oostzijde van de Jordaan, maar op voorwaarde dat juist zij, die stammen dus, de voorhoede zouden vormen van het leger Israëls bij de verovering van het land westelijk van de Jordaan. Ja, het schijnt dat ze gedacht hadden, wij komen mooi van de strijd af zo, als we dit land krijgen. Maar dat bleek niet het geval. In plaats daarvan zouden zij de voorhoede vormen. Ze zouden voor het aangezicht hunner broederen optrekken. En ze zouden dus de belangrijkste functie feitelijk vervullen bij de verovering van het deel westelijk van de Jordaan. Het idee was dan dat als men inmiddels of uiteindelijk het land veroverd zou hebben, dan zouden deze 2,5 stam dus terugkeren naar het gebied oostelijk van de Jordaan. Maar pas na de verovering van het land was het idee. En ik heb u laten zien dat deze stammen van nature eerst geborenen waren. Want Ruben was in ieder geval de oudste zoon van Jacob en ook de oudste zoon van zijn minst jonge, hadden we afgesproken. Zijn minst jonge vrouw, dat wil zeggen van Lea, dus het was de natuurlijke eerstgeborene die bij de zegening van de zonen van Jacob inderdaad gepasseerd werd ten behoeve van Jozef en eigenlijk ten behoeve van Efraïm. Maar Ruben was de natuurlijke eerstgeborene. Iets dergelijks geldt ook voor die andere stam, de stam van Gad namelijk. Want Gad was de eerstgeborene uit de dienstmaagd van Lea, Zilpa, heette zij meen ik, ja, Zilpa. En Manasse, dat is de derde naam die hier genoemd wordt, de halve stam van Manasse in vers 12. Manasse was eveneens de natuurlijke eerstgeborene van Jozef, wel te verstaan. Dus over Jozef heen, de volgende generatie, was Manasse de oudste. Manasse werd gepasseerd ten behoeve van zijn jongere broer Efraïm. Ik vind het altijd leuk, maar ik geloof dat ik dat vorige keer ook gezegd heb. Als ik het moet uitleggen, kom ik twee keer de naam van Efraïm tegen, terwijl hij niet eens genoemd wordt. Dat is toch aardig, hè? Ruben wordt gepasseerd terwille van Jozef, maar over diens hoofd heen terwille van Efraïm. En Manasse wordt eveneens gepasseerd terwille van Efraïm. Maar hoe het ook zij, Ruben, Gad en Manasse worden geacht in elk geval eerstgeborenen te zijn van nature. Maar u weet hoe dat zit met eerstgeborenen in de Bijbel. Dat wil zeggen, degene die het eerst geboren wordt, is niet de eerstgeborene. Dat is wat lastig, omdat wij geen duidelijke verschillende termen daarvoor hebben, met dit verschil dat wij vermoedelijk eerst geboren in de algemene betekenis en de letterlijke betekenis van de term schrijven met een spatie ertussen. En als het gaat over eerstgeborenen in de zin van het eerstgeboorterecht, schrijven we het gewoonlijk aan elkaar, maar misschien hebben ze die regel inmiddels ook veranderd. U weet, mijn naam is ook veranderd. Is voortaan Klein H. Nunveld geworden. Maar nou ja, niettemin een kennis van me zei, jouw naam blijft toch Klein Aneveld, blijft toch altijd Klein Aneveld. Dus vooruit, ik hou het er maar op. Maar hoe dat ook zij, de eerstgeborene, degene die als eerstgeborene geboren wordt, wordt inderdaad in de Bijbel gepasseerd voor wat betreft het zogeheten eerstgeboorterecht. Voor eerstgeboorterecht is echter in het Hebreeuws een specifiek woord. En, maar ja, dat kunnen wij niet vertalen omdat we er geen term voor hebben. En de vertalers hebben het woord eerstgeboorterecht of eerstgeborene uitgevonden als woord. En we schrijven dan dus inderdaad aan elkaar. Waar het dan in de symboliek, in de typologie van deze geschiedenis om gaat, is ook feitelijk niet echt moeilijk. Want wij zouden moeten aanhalen, maar ik geloof dat we daar ongeveer van de band afliepen de vorige keer, als ik me goed herinner. Men zou daarvoor moeten aanhalen in elk geval 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15, waar gesproken wordt over de opstanding, zeggen we dan, gemakshalve. Daar staat ook boven het heel lange hoofdstuk, de opstanding der doden. In de praktijk gaat het daar toch niet echt over. Dat wil zeggen, het komt aan de orde. Maar wat in het bijzonder aan de orde komt, en ik neem maar de gelegenheid om dat er maar eens bij te vermelden. Wat in het bijzonder aan de orde komt, is de uitspraak, even kijken, van vers 50. Want daar werkt het hele hoofdstuk feitelijk naartoe. 1 Korinthe 15 vers 50. Ik zeg dit broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Namelijk de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Eigenlijk zou men kunnen zeggen dat de voorgaande 14 hoofdstukken in Korinthe in elk geval spreken over de levenspraktijk, de wandel om zo te zeggen van de gelovigen. En wat de apostel de Korintiërs verwijt, is dat hun wandel vleeselijk is. Ik zeg niet meteen zondig, want dat denkt men altijd precies de verkeerde dingen bij. Maar in ieder geval, men wandelde naar de beginselen van de natuurlijke mens. Wij zijn meestal niet geneigd om die meteen te veroordelen, maar de Bijbel doet dat wel. En daar gaat het maar om. Ze leefden naar aardse beginselen, naar aardse wijsheid, naar menselijke wijsheid. Dat zijn termen uit de eerste twee hoofdstukken van de brief in elk geval. Ze vormen dan ook de inleiding. Want Paulus zegt, die menselijke wijsheid die is dwaasheid bij God. Maar het gaat om goddelijke wijsheid, alleen ja, die is dwaasheid bij de mensen. Maar dat zou de basis zijn inderdaad voor het leven van de gelovigen. En dat niet alleen, want wat er daarna meteen aan vastzit, en wat we ons ook eigenlijk altijd zouden realiseren, is dat de levenswandel van de gelovigen, maar in drachten durf ik dat langzamerhand niet meer zo uitgebreid te zeggen, omdat we het daar toch wel wat vaak over hebben, denk ik. Ja. Maar dat de levenswandel van de gelovigen bepalend is voor de positie, wat een groot woord is, maar niettemin voor de positie die wij in de toekomst zullen hebben. Of met andere termen, onze levenswandel hier is bepalend voor de erfenis die wij zullen ontvangen. Of met wat neutralere termen, is bepalend voor het loon dat wij zouden ontvangen. Of voor de heerlijkheid die we zouden ontvangen. Maar erfenis is de goede uitdrukking. Eenvoudig omdat het loon dat wij zouden ontvangen bestaat uit één erfenis. Wij zouden namelijk met Christus een koninkrijk erven, was de bedoeling, denk ik altijd. Dat wil zeggen, dat is van tevoren zo aangekondigd. En feitelijk alle brieven, op een klein enkel kort briefje na dan misschien, maar alle brieven spreken daar nou eenmaal over. Om te beginnen uiteraard de Romeinenbrief, die zegt dat wij geroepen zijn om tot zonen aangesteld te worden. De Efezebrief begint er trouwens mee. Min of meer in vers 5, denk ik, van Efeze 1. Wij zijn tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen en dus om een erfenis te ontvangen. En zegt Romeinen 8 dan, die erfenis die bestaat uit heerlijkheid. Aanstelling tot zonen, namelijk heerlijkheid zal geopenbaard worden. Maar het gaat inderdaad om eerstgeboorterecht, want dat is aanstelling tot zoon. Dat is aanstellen tot eerstgeborene. Eerst geboortezegen ontvangen. En dus heeft het alles van doen met erfrecht. Waar de apostel nou in de Korinthebrieven, en in ieder geval in deze eerste Korinthebrief zo lang over doet, is uiteen te zetten dat inderdaad de leven volgens menselijke beginselen absoluut niet werkt, voor God niet. En dat ook met name gemeentelijke zaken, en ik bedoel gewoon aardspraktische gemeentelijke zaken, niet geregeld zouden moeten worden via menselijke redenering of wijsheid, maar via goddelijke wijsheid. En vandaar die uitgebreide hoofdstukken, laten we zeggen 12, 13, 14. Dat zijn drie hoofdstukken die aan hoofdstuk 15 vooraf gaan. Waar de apostel immers spreekt over de eenheid van de gemeente. Die immers lichaam van Christus is, dan wel een tempel uit hoofdstuk 3. Maar die lichaam van Christus is en waarin alle gemeenteleden een functie hebben. Waarbij die functie niet bepaald wordt door de eigen wijsheid van het lid individueel. Maar waarbij de functie bepaald wordt en gecoördineerd wordt zelfs vanuit het hoofd, namelijk Christus. Want dat is wat daar uitgebreid uiteengezet wordt. En min of meer het logische vervolg daarop is hoofdstuk 15. Het wordt meestal niet zo gezien en dat is de reden waarom ik er dan toch wat uitgebreid op inga. Hoofdstuk 15 namelijk noemt uiteindelijk, want ook dat is een betrekkelijk langdradig hoofdstuk, zoals het nou eenmaal met heel de Korinthebrief is, maar hoofdstuk 15 noemt uiteindelijk die erfenis en zegt dat vlees en bloed, dat was vers 50, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En hij heeft het de hele brief door gehad over vlees en bloed. En hij verweet de Korintiërs dat zij leefden volgens de beginselen van vlees en bloed. Aardse beginselen namelijk. Naar menselijke maatstaven misschien zeer wijs, niks op in te brengen, niks tegen in te brengen. Maar naar Gods maatstaven werkt het niet, want de gemeente zit zo niet in elkaar. Want de gemeente is een nieuwe schepping in Christus en wordt gerund. Dat woord kennen we langzamerhand, vrees ik. Wordt gerund vanuit het hoofd. Door de Heer zelf en door de geest en dus door geestelijke wijsheid of hoe het allemaal maar heten mag. Daar zou men zich aan onderwerpen, want menselijke maatstaven die spelen in de gemeente als collectief, maar ook in de leden van de gemeente individueel geen rol van enige betekenis. Bovendien, en dat is dan dit min of meer laatste hoofdstuk, want in hoofdstuk 16 krijgt men de groeten, weet u wel. Maar dat is ook min of meer in het laatste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief de climax. Hij zegt, het gaat om één erfenis. En het idee is dat vlees en bloed, die uit al die voorgaande hoofdstukken, vlees en bloed ontvangt die erfenis niet. Het resultaat van het leven en in de praktijk zelfs de praktische dienst van de gelovigen heeft niks van doen met vlees en bloed. En het resultaat wordt dus ook niet bereikt via de weg van vlees en bloed. Het resultaat bovendien zullen wij ontvangen niet zozeer in deze wereld. Sowieso niet, want deze wereld gaat toch voorbij hoor. Al is het dan zo dat hij nog een jaartje of duizend zal voortbestaan, ook na de opname van de gemeente. Maar voorbij gaat hij toch. Het resultaat zullen wij niet hebben in deze zinnelijke wereld, maar in de onzinnelijke wereld. Maar de weg daar naartoe gaat inderdaad net zo. Namelijk niet langs de aardse lijn en niet via vlees en bloed. En uiteindelijk in het laatste hoofdstuk van deze eerste Korinthebrief, want zo blijven we het hoofdstuk altijd noemen, hoofdstuk 15, daar wijst hij op deze dingen. Hij zegt, het gaat niet om hier, het gaat om de opstanding uit de doden. Dat is essentieel, want dan, ter gelegenheid daarvan, wordt in het algemeen gesproken het eindresultaat bereikt. Daarheen, daarnaartoe zijn wij onderweg in het algemeen. Dat geldt helemaal in het algemeen, want niets in deze wereld is hier blijvend. Alles, hoe schoon, dat nummer weet ik niet en de toonaard wil helemaal niet bedoelen, nee. Alles zo schoon ook zal eenmaal vergaan, zo is het nou eenmaal, maar het gaat om andere dingen. Het gaat om de werking der liefde, inderdaad, de werking van de geest, moet ik dan eigenlijk zeggen. En het resultaat zal bereikt worden, inderdaad, in een wereld die voor ons tot op heden in elk geval onzinnelijk is. Dat geldt in het algemeen en dat geldt in net zo goed en zelfs in het bijzonder voor de gemeente. En dat aspect van het verhaal wordt helemaal tot het allerlaatste bewaard. Is ook feitelijk de climax van deze brief. Namelijk gedeelte vanaf, officieel vers 51. Daarom, ik noemde even het hoogtepunt en de essentie van vers 50. Vlees en bloed, kunnen het koninkrijk Gods niet beërven en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid, en dan spreekt hij over de opname van de gemeente. Dat ga ik dan verder niet uitleggen nu, want ik doe me net alsof dat bekend is. En hij verklaart het ook, want zegt hij, dit verderfelijke, vers 53, dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Aandoen, daar hadden we het vorige keer over. Het aandoen van de nieuwe mens. Het aandoen van de wapenen des lichts. Dan wel de geestelijke wapenrusting, want we zouden gewapende strijd ingaan. Maar hier staat in het algemeen, dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En hier wordt het gezegd, niet eens in verband met de praktische levenswandel, waar we het vorige keer over hadden. Maar hier wordt het gezegd uiteraard in verband met het lichaam als zodanig. Dat moet nou eenmaal verdwijnen, dan wel veranderd worden. En beide dingen komen hier aan de orde. Nou goed. En dan vers 54. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning, et cetera, ontleend aan het Oude Testament. Waarbij je maar weer ziet dat in het Oude Testament al werd aangekondigd dat ooit dit sterfelijke vervangen zou worden door het onsterfelijke. Inclusief met betrekking tot de gemeente. En hier zelfs specifiek op de gemeente toegepast. Dat is ook wel leuk, want het komt uit Jesaja. Maar goed. En dan vers 57. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Hoezo overwinning? Waarin? Wel, in de strijd, toch? Begrijp je me goed? Deze woorden zijn niet alleen de conclusie uit de direct voorafgaande verzen. Ze zijn de conclusie eigenlijk, en dus het besluit, want dat is wat conclusie betekent immers. Ze zijn het besluit, de conclusie en daarmee het absolute hoogtepunt van heel deze brief. Want daarna krijgen we alleen nog de collecte en de groeten. Dat is hoofdstuk 16 vanaf vers 1. Totdat dat ook duidelijk is. Zodat deze verzen de climax zijn. Gode zij dank die ons de overwinning geeft. De overwinning in de strijd. En daar hebben we het steeds over naar aanleiding van Jozua 1. De overwinning in de strijd. De geestelijke strijd in verband met geestelijke wapenrusting. En wat het allemaal wezen mag. In verband namelijk met de verovering. Want omdat het een strijd is, heet het verovering. De verovering van een koninkrijk. In ons geval de verovering van een vaderland en zelfs een beter vaderland. In verband met Jozua en Israël ging het over de verovering van dat land waarvan gezegd wordt, de Heer heeft het u gegeven, maar je moet er wel in lopen. En overal waar je je voet zal zetten, dat heeft de Heer u gegeven. Niettemin worden ze gewaarschuwd, want strijd zou er zijn. En zo is het nou eenmaal. Die strijd die komen wij ook tegen. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Ik vind het een prachtige uitspraak. Want het bewijst eens te meer dat hier eigenlijk over precies hetzelfde gesproken wordt als in Romeinen hoofdstuk 8. Ik hoop maar dat u die hoofdstukken een beetje kent. Romeinen 8 moet je kennen hoor, overigens. Dat meen ik echt. Dan moet je zo met je Bijbel dicht, moet je weten zo ongeveer wat daar de uiteenzetting is. Essentieel. Romeinen 8 immers, dat zegt dat we geroepen zijn ten aanstelling tot zonen. Dat de geest ons daarbij zou leiden. Dat we heerlijkheid zouden ontvangen, tot zonen worden gesteld. Dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En daarna staat er, en in hem zijn wij meer dan overwinnaar. En dat is precies hetzelfde als wat ook hier staat. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Een variant wordt natuurlijk. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jozua Christus. Het is dezelfde naam. Het is tegelijkertijd een verwijzing naar die geschiedenis. Maar overwinning houdt in dat wij die erfenis ontvangen. En dus het beloofde land. Of zoals het in vers 50 heet, het koninkrijk Gods. Beërven, wel te verstaan. Een koninkrijk. Erven. We zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Maar voor het werkelijk gebeurt, zegt Romeinen 8, moeten wij verlost worden van het lichaam. En dan staat er meteen, wij wachten daar immers op de aanstelling tot zonen. Hoe en wanneer en waarom? Hoezo? Er staat meteen achter komma. Of namelijk, geloof ik, hebben de vertalers ingevoegd. Aanstelling tot zonen, komma, de verlossing van ons lichaam. Want die zoonstelling en dus het ontvangen van de erfenis vindt pas plaats nadat dit verderfelijke onverderfelijkheid aangedaan heeft, want vlees en bloed kunnen het koninkrijk gods niet beërven en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Het is volstrekt, maar ook volstrekt dezelfde waarheid. Daarheen zijn wij onderweg. En dan lees ik weer verder in vers 57. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, en dat is het besluit van de brief, en in het bijzonder van het hoofdstuk, zo dan, op grond van al deze dingen, samenvattend, want dat is wat zo dan betekent, zo wil eens feitelijk zeggen op deze manier, zoals uiteengezet, zo dan, zo dus, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Want, voorgaande vers, God geeft ons de overwinning door onze Heere Jezus Christus. En nog een paar versen terug. God doet ons dat koninkrijk beërven. Hij brengt ons naar onze aanstelling tot zonen. Hij geeft ons die erfenis. Dat is het verband van het schriftgedeelte. Ik weet uit ervaring dat wij gewoon geen raad meten dikwijls met het laatste vers van het hoofdstuk en zeggen, wat moet dat daar nou ineens? Wat heeft dat nou met de opstanding der doden in het algemeen te maken, met de opname van de gemeente in het bijzonder? Waarom zou men standvastig zijn? Hoezo? Wel, omdat bij die gelegenheid, bij de opstanding, en wat ons betreft bij de opname van de gemeente, wij inderdaad onze erfenis zouden ontvangen. En als we hem ontvangen, wel, dat is de overwinning. Dat is het resultaat namelijk van de strijd, het resultaat van de strijd, de goede strijd die wij hier strijden en dat heet de goede strijd des geloofs. Dat wij ondanks de niet te onderschatten tegenstander, niettemin gewoon dat beloven land binnengaan en leven niet volgens aardse menselijke beginsel of menselijke wijsheid, niet volgens woorden die menselijke wijsheid leert, 1 Korinthe 2, maar via die wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid en wat het maar wezen mag. Daar leven wij uit en daardoor zouden wij de overwinning krijgen, is het idee. Maar hoe kun je terechtkomen in het schriftgedeelte? Heel eenvoudig, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven, maar vlees en bloed is het eerst. En vlees en bloed zou dus eerst geboorterecht hebben, van nature. Het is er eerst. Het staat er ook, want er staat al in vers 45, met een, wordt het heel wijdlopend gezegd, zal ik maar zeggen. Er staat, de eerste mens Adam, uit de aardaard, dat was vlees en bloed uiteraard. De eerste mens Adam is geworden tot levende ziel. De laatste Adam, dat is Christus, de opgewekte uit de dood, is geworden tot levendmakende geest. En daarna staat er, doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, het zielijke, de oude mens, dat wat uit de aarde is, dat is eerst. En daarna komt er wat anders, het geestelijke. Maar het idee is dat wat het eerst komt, niet het eerst maalt. Onthouden, hè? Dat wat het eerst komt, erft niet. De tweede erft. En vandaar dat, ik ben geneigd te zeggen, het grootste deel van het boek Genesis eigenlijk niet eens een ander onderwerp heeft dan dit. Nou ja, er komt van alles aan te pas. Maar de doorlopende lijn is altijd die van, wie het eerst komt, niet eerst maalt, hè. Wie als tweede komt, de tweede, krijgt het eerst geboorterecht. Dat is daar het idee. Dat heeft natuurlijk nog veel meer aspecten. Krijgt vele toepassingen in de loop van de heilsgeschiedenis. Maar daar gaat het nou verder niet om. Het gaat maar om het beginsel. En het beginsel wordt in ieder geval ook toegepast op u en mij. Het vlees is eerst, maar vlees erft niet. Het vlees gaat dus in de praktijk niet de Jordaan over. Het vlees gaat niet naar de hemel. Hetgeen mij noopt om even te wijzen op een uitdrukking uit een van de belijdenisgeschriften. De uitdrukking is, ik geloof in de opstanding des vleeses. Dat kan kloppen. Maar het hangt er maar vanaf hoe men het interpreteert. En ik heb gemerkt dat het dikwijls toch verkeerd geïnterpreteerd wordt. Want het vlees zal opstaan, maar daarna is het geen vlees meer, maar geest. En hetgeen in bijzonder tot uitdrukking komt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want wij zullen weliswaar niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Daarna is het vlees weg, maar vervangen door geest. En dat erft. Hebben die nog? Eerst moet die verandering plaatsvinden. Wel nu, mochten wij nu het idee hebben, en er zijn velen die dat idee hebben, ik verzin het niet. Ik heb reden genoeg om er uitgebreid bij stil te staan. Mochten wij nu het idee hebben dat dat vlees dus niet belangrijk is, omdat Esau nou eenmaal toch overgeslagen wordt, weet u wel, ter wille van Jacob, of dat Ismaël nou eenmaal toch overgeslagen wordt ter wille van Isaac, enzovoort. Of dat moet ik zeggen, dat Ruben nou eenmaal toch overgeslagen wordt ter wille van Efraïm. Of dat Manasse overgeslagen wordt ter wille van Efraïm. En dat dus ons oude vlees geen enkele rol speelt, omdat het toch vervangen zal worden door geest, moet ik u wellicht teleurstellen. Want de conclusie die soms, of het dikwijls is, weet ik niet, hangt er vanaf in welke kringen we ons bevinden. Maar de conclusie die soms getrokken wordt, dat dus het vlees absoluut nooit enig nut heeft, dat is uiteraard een misverstand. Dat is niet zo. Want bovendien, Ruben en Ismaël, om maar een paar namen te noemen, en Manasse, en zeker ook Esau, spelen wel degelijk een belangrijke rol in de geschiedenis. Ze worden weliswaar voor het eerst geboorterecht overgeslagen, maar daarom hebben ze wel een functie. En zo is het met ons vlees ook. Op dezelfde wijze als tot uitdrukking komt in Jozua 1. In verband met Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Zij waren eerst geborenen. Zij zouden weliswaar niet erven aan de andere kant van de Jordaan. Maar het idee dat ze dus helemaal geen rol zouden spelen in het verhaal, dat bleek op een misverstand te berusten. Wellicht hoopten ze dat, want dat zou je kunnen lezen, eventueel. Maar de heer zegt, dit land, oostelijk van de Jordaan krijgen, daar hoor je thuis, dat is prima. Maar je zult betrokken worden in de strijd ter wille van de andere stammen Israëls. En daarna mag je die weer uit. Terug. Want dat is wat aangekondigd wordt in Jozua. Dat betekent dus kort en goed dat onze strijd als gelovigen inderdaad een geestelijke strijd is. Dat hoef ik niet uit te leggen, want dat is de bekende uitdrukking. Als Paulus erover zou spreken, zou je vermoedelijk gezegd hebben, dit is een getrouw woord. En dan noemt hij een in die dagen al ingeburgerde uitdrukking. U weet wel, dit is een getrouw woord dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Enzovoorts, hè. Zo noemt hij er nog een paar getrouwe woorden, maar dit is er dan een, hè. Namelijk die van, we hebben een strijd in de geest, een geestelijke strijd. In sommige kringen spreekt men over een strijd in hemelse gewesten, enzovoorts, hè. Ontleend aan de nieuwe vertaling van de Efezebrief, maar laat maar zitten. Maar een geestelijke strijd, dat is waar. Maar te denken dat die geestelijke strijd gevoerd wordt buiten het vlees om, dus een misverstand, het is zelfs andersom. Want de strijd is een geestelijke strijd, heeft alles van doen met de erfenis die voor ons bewaard wordt. Het heeft alles van doen met het land waarin we nu reeds feitelijk onze voeten zouden zetten, onze voetzolen, weet u nog, uit Jozua 1. Want we zijn met Christus gezet in de hemel, maar in de praktijk loopt ons vlees voorop. Het vlees vormt namelijk de voorhoede in de strijd en het vlees moet alle klappen ontvangen. Hoezo geestelijke strijd? Nog steeds een geestelijke strijd dus. Maar juist het vlees vervult daarin de functie van voorhoede. Dat begrijpen wij misschien niet, maar dat is nu eenmaal zo. Ze proberen het anders te zeggen. De strijd wordt gevoerd met geestelijke wapenen. Dat is waar. Maar de geestelijke wapenen, die ons ter beschikking gesteld zijn. Door de geest, ik meen dat ik daar al het een en ander over gezegd heb vorige keer, me goed herinneren. Die geestelijke wapenen worden wel degelijk bediend en gehanteerd door ons vlees. Want dat loopt voorop. We hebben erover gesproken dat in Jozua staat, gij zult gewapend optrekken. We hebben gesproken over de geestelijke wapenrusting enzovoorts. Maar let op, het werd gezegd, niet tot heel Israël, het werd gezegd tot de stam van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Die lui dus, die helemaal aan de andere kant van de Jordaan zich helemaal niet zouden vestigen. Daar hebben ze hun erfenis niet. Maar tot hen wordt gezegd dat ze de voorhoede zouden vormen. En tot hen wordt gezegd, gij zult gewapend optrekken. De instructies voor de strijd, de instructies worden slechts aan die 2,5 stam gegeven. En niet aan de rest van het volk. Lees het maar naar, de tweede helft van Jozua. En zo is het met ons dus ook. Dat wil zeggen, dat als wij belang hebben. Ja, ik zeg het eigenlijk vanaf de verkeerde kant, maar excuus dan. Als wij de beloofde land willen erven. Als we inderdaad ons uitstrekken naar die aanstelling tot zonen. Dat zou zo moeten zijn, want God wil het. Dan betekent dat dus dat ons vlees, onze oude mens, daarin voorop zou lopen. En dat we dus die oude mens daaraan niet kunnen onttrekken. Er zijn er, ik weet niet hoe ze dat hebben, ik begrijp de filosofie nooit, maar ze hebben het me meerdere keren geprobeerd uit te leggen. Er zijn er die zeggen van, ja, maar het vlees gaat, het is een geestelijke strijd, het is zuiver een geestelijke aangelegenheid, en het is een werk van de geest in ons en aan ons, en het vlees speelt daarin geen enkele rol, want het is allemaal de genade Gods, de werking van de genade Gods, en het is de kracht Gods in ons en misschien door ons, enzovoorts. Maar de conclusie van het verhaal is dan gewoonlijk, en de geest ziet dus maar, en God ziet dus maar, als hij wat wil met ons, dan doet hij dat, maar hij zou het doen, want er staat in de Bijbel, het vlees is niet nut. Dan heb je meteen een uitdrukking uit zijn verband gelukt, wat staat in de Bijbel natuurlijk, hè? Maar niet in het verband waarin ik dit nu allemaal zeg. Nee, het punt is juist dat die strijd gevoerd zou worden met via het vlees. En als de Heer iets in ons en door ons zou doen, zou het in ons vlees zijn en door ons vlees. Heeft ons zijn geest gegeven. In ons vlees, die woont in ons. In onze harten, enzovoorts. En het hele Bijbelse verhaal is, de eenvoudige verhaal is ook deze, dat wij deze geestelijke zegeningen ontvangen hebben en inderdaad een geestelijke wapenrusting. Maar die geestelijke wapenrusting, die gaat niet op zijn eigen houtje aan het knokken. Dat begrijp u toch? Het moet bediend worden. Je kunt wel zeggen, het geestelijk zwaard, ja zeker, maar het zwaard doet niks als je het niet hanteert. En de helm der zaligheid, ja, die moet je dan wel op je hoofd hebben, toch of niet? Dat moet toch duidelijk zijn? Nou goed, laat ik eigenlijk maar Nee, ik kom er straks wel op. De gedachte is gewoon dat de strijd dus gevoerd wordt inderdaad via het vlees. De wapens die wij gebruiken zijn echter niet vleeselijk, maar de strijder zelf is gewoon vlees. Daar gaat het om. En die wapens werken niet als dat vlees ze niet hanteert. U en ik, als gelovigen, als mensen, gelovige mensen, hebben dus de verantwoordelijkheid ons van die wapens te bedienen en dus inderdaad de strijd te voeren met de wapenrusting die genoemd wordt. Maar dat is in hoge mate symbolisch en tamelijk cryptisch. Maar de gedachte is gewoon dat wij ons vlees, onze oude mens daartoe inderdaad zouden inzetten. Als we zeggen het vlees heeft voor God geen waarde, dan zeggen we iets wat in een bepaalde context weliswaar te plaatsen is, maar de context is dan ongeveer deze: God zal het uiteindelijk wegdoen. Maar hij gebruikt het wel degelijk voor zijn doel, daar gaat het om. En het zou zelfs voor oplopen. Laat ik dan in dat verband maar ik hoef het niet eens op. U kent het vers uit het hoofd, want ik noem het elke 14 dagen en anders elke 4 weken. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. De flat, dat wil hij gebruiken. En God voorziet dat vlees dan van het een en ander aan geestelijke zegeningen, dan wel geestelijke wapens, kracht en wat het me wezen mag, natuurlijk. En hij stelt ons het zwaard des geestes ter hand, u weet wel uit Efeze 6, uit welk is het woord Gods, enzovoorts. Maar we zouden dat hanteren, als we dat niet doen, dan gebeurt er niks. Dus wij zouden inderdaad ons vlees daartoe ter beschikking stellen. Dat is punt 1. Waar het gaat over de praktische strijd. Net zo goed als in Jozua. Als men zal optrekken, prima. Maar Ruben gaat in de halve stam van Manasse voorop. Die hebben uiteindelijk in dat beloofde land niks te zoeken. Maar zij zouden het als voorhoede ter wille van het volk veroveren. En daar gaat het om. Ja, broeder, die heb ik zelfs in mijn lijstje staan. Kun je nagaan. Dus ik wil hem meteen wel noemen, want die noemen we wat minder vaak. We slaan dus twee bladzijden om en komen in 2 Korinthe 4 terecht. In 2 Korinthe 4, ik hoop niet dat het nodig is, maar ik moet het toch doen even. In 2 Korinthe 4 gaat het over dat wij als gelovigen de Heer zouden dienen. Dat wil zeggen, dienaren zouden zijn van het nieuwe verbond. De belangrijkste dienaar van het nieuwe verbond, net als de belangrijkste dienaar van het oude verbond, is uiteraard de hoge priester. En onder het nieuwe verbond is dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En waar wij dienaars geworden zijn van het nieuwe verbond, zijn wij dus in ieder geval en op zijn minst priesters. En vandaar dat gezegd wordt bij verschillende gelegenheden dat de gemeente een tempel is. Dat is in het huis van de priesters. Of gewoon een priesterlijk volk. Een koninklijk priesterdom enzovoorts. Dat begrijpt u toch, hè? Wij zouden God dienen. Maar niet naar het vlees. Dan zou het zijn onder de wet namelijk. Maar naar de geest. En dus onder het nieuwe verbond. Daartoe zijn wij niet bekwaam. Dat wil zeggen, dat waren wij niet van nature. Maar God heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. Dat was vers 5 en 6 enzovoorts van 2 Korinthe 3 nog. En Paulus roept de Korintiërs ook hierop. Het blijft gewoon hetzelfde verhaal. Hij roept hen op om de strijd te voeren. Om God te dienen onder het nieuwe verbond. Enzovoort met geestelijke wapens. Niet naar de wet des vleeselijken gebods. Maar onder de bediening des geestes onder het nieuwe verbond. Termen hier uit de laatste althans hier uit 2 Korinthe 3. En hij zegt, wij hebben verworpen de bedeksel der schande enzovoort. En we prediken het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is en niet onszelf enzovoorts. Daarna zegt hij in dat verband in vers 7 van 2 Korinthe 4. Maar wij hebben deze schat, dat licht, die geest van God, de kracht van God, wat er maar wezen mag, een nieuwe natuur. Wij hebben deze schat in aarden vaten. En een ander woord voor aarden vaten is natuurlijk gewoon vlees. De eerste mens, zegt 1 Korinthe 15, was een aardenvat, zegt 2 Korinthe 4 vers 7. Dus uit de aarde aards, een holvat. Aardewerk heet zoiets, van klei, weet u wel, van leem. En dat vat wordt gevuld, was de bedoeling. En in ons geval gebeurt dat ook. Ons vat wordt gevuld met deze schat, een kostbaarheid. En de idee die erachter steekt is dat de waarde van het vat ontleend wordt aan de waarde van de inhoud. Want het vat zelf is aardewerk. U weet wat er van overblijft, hè? Alles wat je van vroegere eeuwen terugvindt en van voorgaande beschavingen, ik vind het zo'n prachtige term. Wat je ervan terugvindt, scherven. En ik vind het altijd leuk. Ik vind het prachtig. Daarom vertel ik het ook graag. Wil je ervan terug? Vraag het aan een archeoloog. Die graaft hele bergen af. En wat vindt hij? Scherven. Op zoek naar de scherven van het verleden. En soms in het heden zitten wij al met de scherven van ons leven. Niet dan? Ja, want de kruik gaat net zo lang te water tot die barst, zeggen wij in gewoon Nederlands. En dat gaat van hetzelfde beeld uit, hè? De mens is een aardevat, maar hij breekt een keer. Hè? Vroeg of laat, maar het gebeurt. Maar dat geeft niet, dat vat in zichzelf, als zodanig, weet u het, aan zich, Dat vat is niks waard hoor. Dat is gewoon aarde, grondstof, dus niks bijzonders. Ze brengen geluk, zegt men. Daarna brengen scherven geluk. Waar het precies vandaan komt, heb ik nooit uit kunnen zoeken. Heb ik niet kunnen achterhalen. Maar wij weten hoe het zit, want wij weten dat indien, volgende hoofdstuk, halve bladzijde verder, zo het aardse huis, deze tabernakel, het aardevat, gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God, zo brengen scherven dus toch geluk. Ik denk dat dat de idee is die erachter steekt, maar men is hem kwijtgeraakt. Cultuur is leuk hoor. Ja. U weet nog, dat is de oudste Europese cultuur, noemen ze de Latijnse cultuur. Genoemd naar een bepaalde vorm van een vat wat die mens toen maakte. Wist u dat? Genoemd naar een vat, notabene. Maar de mens is nou eenmaal een vat, niks anders dan dat. Nou goed. Wij hebben deze schat in aardevaten. Het vat is in zichzelf niks waard, maar het gaat erom wat erin zit. En op het moment dat het vat gevuld is met een schat, is het vat ineens wel degelijk wat waard. En heeft een belangrijke functie. En zo is het met ons vlees, met ons oude leven of gewoon met ons lichaam. Het is voor God waardevol niet in zichzelf, maar omdat hij het gebruikt terwille van het vat, zal ik maar zeggen. Of terwille van die schat. Terwille van de kracht die in ons werkt, heet dat. En dat is een kostbare kracht. Energie is kostbaar, zoals u weet. Dus kan ook als schat aangeduid worden. En in de Bijbelse beeldspraak komen nog wat alternatieven tegen. Want het vat wordt gevuld met water, dan wel met wijn. In de praktijk met water en dan blijkt het wijn te zijn. Dus het maakt niet zoveel verschil. Dat is toch zo. Water als beeld van het woord Gods, waarmee het vat gevuld zou worden. En als bij de hofmeester, de hoge priester van het nieuwe verbond, is dat maar vooruit. Als bij de hofmeester komt, dan blijkt het water ineens wijn te zijn. Dan blijkt het ineens nieuw leven te zijn. Het leven van het nieuwe verbond. Dat is immers wat wijn is. Toch? Het woord brengt leven voort. Het water brengt wijn voort. Als zo beschouwd is het niet eens zo'n groot wonder. Het was te verwachten. Water wordt veranderd in wijn. Op een bruiloft. Een bruiloft is sowieso het beeld van het nieuwe verbond. Dus kan niet missen. Dus het wordt gevuld met water, of het wordt gevuld met wijn, inderdaad. Of het wordt gevuld met olie, hetgeen in de Bijbel ook nogal eens voorkomt. En hoe groot het vat is, doet er niet toe als het maar vol is. En meer van dat soort beelden. Dus prachtige beeldspraak. Nou goed, wij hebben deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid der kracht, en daarmee ook van die schat, want de schat is die kracht. Het is een kostbaarheid. Het is immers het leven Gods, het leven van Christus wat we hebben ontvangen en waardoor wij verlost zijn. En Petrus zegt, weten dat gij niet door zilver of goud verlost zijt, maar door het kostbaar dierbaar bloed van Christus als van een onbevlekt lam enzovoort. Het is het leven van Christus in ons waardoor wij verlost zijn. En dat is kostbaar. Dat schat dus. Opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Het idee is weliswaar dat het ademvat zwak is dus, nogal breekbaar en bepaald dus niet waardevol. De waarde wordt mede ontleend aan de duurzaamheid natuurlijk, toch? Goud is kostbaar omdat het duurzaam is. Goud, zilver, edelstenen, maar vaten. Nou goed, maar de apostel zegt, de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Het vlees is dus zwak. En dan zegt de apostel, maar niettemin werkt de kracht Gods door ons heen. En daar gaat het ook om. En zoals de schat als het ware het vat gebruikt, zo gebruikt de kracht van Christus, het leven van Christus, kortom de geest in ons, wel degelijk ons lichaam. En als wij dat lichaam niet ter beschikking stellen, ja, dan werkt het niet. En dan zegt de apostel, bedroeft de Heilige Geest niet. Dat kan dus. En nou is meteen verklaard wat dat is. Men bedroeft de Heilige Geest als men zijn lichaam niet ter beschikking stelt aan die Heilige Geest. Toch? Wel simpel. Nou goed. Opdat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons. Want het vlees blijft net zo zwak als het altijd was. Maar het is Gods kracht die erdoor zou werken. Daarom werkt menselijke wijsheid uit 1 Korinthe 2 niet. Want menselijke wijsheid gaat uit van de kracht van het vat, de waarde van het vat, de mogelijkheden van het vat. Menselijke wijsheid houdt geen rekening met de inhoud van het vat. Dat is nog een understatement. Want iedereen weet, vraag het maar aan uw psychiater, iedereen weet dat dat het grote probleem is. Wat is de zin van ons leven? Wat is de kern van ons bestaan? Waarom zijn we hier? Die verschillende vragen zijn allemaal gelijk. Ze betekenen allemaal, ik weet dat ik een vat ben, maar wat zit er nou eigenlijk in? En het stellen van de vraag impliceert dat men het niet weet. En daar is een goede reden voor waarom men het niet weet. Er zit ook niks in. Tja, begrijp u dat je met menselijke wijsheid nergens komt zo? De mens wil dat namelijk niet erkennen. Mensen gaan op zoek naar zichzelf. In werkelijkheid, ze gaan op zoek naar de inhoud van hun vat. Nou, er zit niks in. Het is een leeg vat. En het zou gevuld moeten worden ergens mee. En als het goed is, dat is wat wij laten doen. Wij laten het vullen met het woord Gods, met water, het woord wijn of zoiets. Of we laten het vullen met de geest. En dus we laten het vullen met olie, wat het maar is. Of we laten het vullen met het bloed van Christus, het leven van Christus. En Peter zegt dan weer, dat is goud, zilver, kostelijke stenen. Een schat dus. Dat is waar het werkelijk om gaat. En goddelijke wijsheid zegt dat we de waarde van dat vat en de kracht van dat vat gewoon moeten vergeten. Of het nou sterk is of zwak is, maakt niet uit. Of het klein is of groot, maakt ook niet uit. Als het maar beschikbaar zou zijn voor de inhoud. En wat God daarin en daarmee door wil doen. Dat is waar het over gaat. En dus opdat de uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons. Ik weet niet of u deze brief kent, maar misschien is het aardig om even op te merken dat een belangrijke achtergrond of aanleiding van deze brief is dat de Korintiërs in feite niet alleen geen respect hadden voor de apostel Paulus, maar ook niet naar hem wilden luisteren. Ze wilden wat hij predikte niet. Hij klaagt daar ook over, helemaal aan het eind van de brief. Hij zegt, jullie oorloven mij niet om te spreken over hetgeen God mij geopenbaard heeft. Nou goed, dat vers ga ik dan maar niet in. Maar ze hebben geen respect voor Paulus. Ze vinden het maar een mannetje met een grote mond. En die nogal grote brieven schrijft. En dat blijkt uit deze brieven. Dus ik kan het rustig zo even samenvatten. Ze zeggen gewoon, die Paulus, dat is maar een zwak mannetje. Hij schijnt nogal klein geweest te zijn. En misschien daarom ook wat fanatiek. Dat was hij zeker. Al is het niet helemaal het goede woord, moet ik u zeggen. Maar zo zal de natuurlijke mens het vermoedelijk toch beoordelen. Ze zeggen hij is zwak. Dat stelt niet zoveel voor. Het is niet zo'n leidersfiguur. Nee, geen wonder. Ik begrijp het wel, want wat Paulus deed is niet zeggen, kom maar jongens, daar gaan we. Huh? Wat hij zei, jij moet gaan. Ik ga, maar jij moet gaan en jij moet gaan. Je draagt je eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer. Je moet volwassen worden. Hij beschouwde de gelovigen niet als een, of de gemeente niet als een kleuterschooltje. Waar hij als sterke man de leiding gaf. Maar hij probeerde die mensen volwassen te maken. Hun eigen verantwoordelijkheid op te leggen. En van die Vroomstad zei ze, dat is maar een zwakke man. Helemaal geen leidersfiguur. Niettemin zei hij, wees alle mijn navolgers, broeders. Maar goed. Maar ze beschuldigden dus van zwakheid. Later in de laatste hoofdstukken drijft hij dezelfde spot mee. Met die zwakheid. Maar niettemin, ja, dat zegt hij. Hij zegt, ik zal zelfs roemen in mijn zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want als ik zwak ben, dan kan de kracht Gods door mij werken. En dan kunnen vooral mijn kracht niet verward worden met de kracht Gods. Want ik ben inderdaad zwak. Hij zegt dus tegen die lui gewoon, mocht je nou toch een wat sterke indruk krijgen hier en daar. Wel nu, dat komt onder de geest Gods door mijn werk. Maar dat ben ik niet zelf. En dat is ook wat hij hier al zegt. Wij hebben deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid de kracht zij van God. En niet uit ons. En dus gaat dat ook niet langs menselijke wijsheid. En dan zegt hij ons, die in alles verdrukt worden. Daar beschuldigen ze Paulus ook van. Ze zeiden gewoon, ja, die man die wordt zoveel dwars gezeten. De Heer zal wel niet met hem zijn. En zullen wel gedacht hebben, het zijn andere apostelen, die gaat het meestal voor de wind. Dan kun je zien dat de Heer met hen is. Dat is menselijke wijsheid dit. Er klopt natuurlijk niks van. Maar niettemin is het menselijke wijsheid. Maar Paulus zegt, wij worden inderdaad in alles verdrukt. Maar het wonder is, en het bewijs van dat God met ons is, is dat wij het toch niet benauwd krijgen. Die begrijp u toch, hè? En wij zijn twijfelmoedig, maar nooit mismoedig. Natuurlijk weten we soms niet hoe het verder moet. Daar beschuldigen ze Paulus ook van. En ze concluderen dan is de Heer niet met hem. En Paulus zegt, ik mag dan twijfelmoedig zijn, maar nooit mismoedig. Ik heb namelijk altijd moed. Want mismoedig wil zeggen dat er helemaal geen moed is. Hij zegt, nee, altijd. Dat zegt hij trouwens een paar versen verder. Nou goed. Hij is altijd vol goede moed, zegt hij. Maar bij sommige momenten inderdaad twijfelmoedig. En dan vervolgd, maar toch weer niet verlaat. U weet het, als men vervolgd wordt, dan wordt men eenzaam. Zo moet vluchten. Wordt men per definitie eenzaam. Maar Paulus zegt, ik ben toch niet alleen. En het werk God gaat door. Nedergeworpen, maar toch niet verdorven. Terwijl meestal als je wat nederwerpt, zeker als het een aarde vat is, dat begrijp je toch hopelijk, hè? Dan breekt het. Maar Paulus zegt, ik mag dan nedergeworpen worden, maar niet verdorven. Waaruit maar blijkt dat het de kracht Gods is die in mij werkt. En daarna, vers 10, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam, wel degelijk, in het lichaam omdragende. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Let op het onderscheid dat hij maakt tussen wat er met het lichaam gebeurt en wat daarin woont. Want terwijl het lichaam inderdaad verdrukt wordt, wordt niettemin het leven van Jezus in de gelovigen openbaar. Is de bedoeling. En daar schrijft Paulus uiteraard ook over. Want wat wij in de Heer Jezus zien, want dat voorbeeld wordt natuurlijk aangehaald, wat we in de Heer Jezus zien is ook in zijn omwandeling, bedoel ik, zijn precies deze dingen. Verdrukt, twijfelmoedig, vervolgd, nedergeworpen en uiteindelijk zelfs gedood. Maar feitelijk, de dood werkte dus eigenlijk altijd in hem en daarheen was zij ook, naar de dood als zodanig, was zij ook inderdaad onderweg. Trouwens, er staat daartoe was hij mens geworden om te sterven, dus daar kan je nooit wat tegen inbrengen. Zo was het nou eenmaal. Maar tegelijkertijd werkte de kracht Gods in hem. En vandaar dat we de Heer Jezus bij gelegenheid tegenkomen in een situatie waarin hij vervolgd wordt, waarin hij verdrukt wordt, zelfs in een situatie waarin hij, ik weet nooit hoe ik het nou netjes moet zeggen, maar waarin hij, waarin het zweet hem uitbreekt, tot bloedens toe trouwens. In situaties waarin hij zich duidelijk terugtrekt van alles en iedereen, om te recapituleren heet dat, om zichzelf te hervinden, om zich terug te trekken, bij voorkeur op een berg om te bidden, enzovoorts. Ik hoop dat u begrijpt waar dat de uitdrukking van is. Dat is niet de uitdrukking van een leven dat voorspoedig verloopt. Naar vleeselijke normen althans niet. Integendeel. En als de vleeselijke mens het leven van de Heer Jezus beoordeelt, dan komt er altijd een negatief resultaat. Negatieve conclusie. Zo van een aardige man, goede bedoelingen, maar je weet hoe het gaat met goede bedoelingen en aardige mensen. Het loopt altijd verkeerd af. In het gunstigste geval zegt men, hij was te goed voor deze wereld. Hij was te soft wellicht ook. Want dat is de term tegenwoordig dan, hè? Waardoor hij zijn idealen niet kon realiseren. Welke dat dan ook geweest mogen zijn. Maar goed, ik heb het niet uitgevonden, dus ik hoef het ook verder niet toe te lichten. Maar u weet toch ongeveer hoe het zit. Het is helaas misgelopen. Dat is de natuurlijke mens die dat beoordeelt. Hoezo koninkrijk? Hoezo zo'n zoon van David? Hoe is er van terecht gekomen? En voor zover het doel was het christendom, wat is daar dan van terechtgekomen? Gaat de vrouw meteen verder. Ook niks. Naar menselijke maatstaven niet. Maar dat zijn de verkeerde maatstaven, schrijft de apostel aan de Corinthiërs. Zie? En dus, men zou de geestelijke maatstaven aanleggen en niet zien op het vlees. Het vlees is inderdaad, helaas moet ik zeggen, dat meen ik eerlijk. Gewoon naar de oude mens zeg ik dat erbij, helaas. Maar ik moet zeggen, het is slechts een vat. En dat ik helaas zeg, komt omdat ik nog redelijk gezond ben. Maar als het anders wordt, dan slik ik dat helaas weer in natuurlijk. We zeggen, het lichaam is maar een oude mens, is maar een aardevat. Toch? Ja, dan slik ik helaas in, want dan zeggen we, nou, dat is maar goed dat het een keer breekt. Iets wat moeilijker te zeggen is, dat meen ik. Dat is toch eerlijk? Iets wat moeilijker te zeggen is als het nog redelijk goed gaat. Waarom zou je afstand doen van hetgeen waar je nog wel plezier aan beleeft? Toch? Maar niettemin, de apostel zegt, het is maar een vat, het heeft een tijdelijke functie. En mocht het wat slecht gaan met het lichaam, dat geeft niet, zolang dat lichaam ondergeschikt is aan en ten dienste is van het leven van Christus in ons. En dan wordt naar de buitenkant de doding van de Heere Jezus openbaar. Dan dragen wij naar de buitenkant altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam om. Maar het is terwijl tegelijkertijd het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, vers 11, worden altijd in de dood overgegeven. En in de macht van de dood, en in de macht van de duivel in elk geval. Degene die het geweldig doods heeft, weet u wel. Wij worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, terwille van Jezus. Hoezo? Wel, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Heb je dat? Niet omdat het leven van Jezus zou geopenbaard worden als ons vlees gestorven is. Maar omdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou openbaar worden. En toch verdwijnt dat vlees ooit een keer. En de gedachte die erachter steekt is eigenlijk niet zozeer, wij zijn nu in het vlees en straks houdt het een keer op. En dan ontvangen we een opstandig lichaam, geest of wat er mee wezen mag. En dat is het dan. De gedachte is eigenlijk dat nu reeds dat vlees, die afgaande lijn kent, hè, zal ik maar zeggen. Er komen langzaam aan het barsten in het vat enzovoorts. Maar zo wat. Zolang het gebruikt wordt door de Heer, is het goed. En ik weet dat het moeilijk is. Ik vind het ook een beetje goedkoop om het allemaal te zeggen. Maar niettemin is dat wel degelijk de Bijbelse waarheid. En als ik erover spreek, denk ik altijd aan die miljoenen zijn het er geweest, heb ik me laten voorrekenen. Miljoenen gelovigen die inderdaad in de loop der geschiedenis gedood zijn. In onze bedeling bedoel ik. Die gedood zijn ter wille van hun geloof. Ter wille van de werking van de geest in hen. Terwijl het leven van Jezus in hen openbaar werd. Enzovoorts. En die inderdaad niet alleen hun leven als zodanig, maar zelfs hun lichaam ter beschikking stelde, zelfs zodanig dat de weg rechtstreeks leidde tot de dood. Maar zo wat moet ik nu zeggen. Begrijp je goed, ik zeg dat niet zo makkelijk, maar persoonlijk niet. Maar zo is het nou eenmaal. Toch? En dat is de enige verklaring ook voor deze schriftgedeelte. Namelijk, God verricht zijn werk in ons terwijl wij hier zijn met als doel onze aanstelling tot zonen in de toekomst. En hij doet dat werk in ons en door ons sterfelijk vlees. Daartoe zegt ook, ja, ik kan hier wel verder lezen, maar nou ja, ik moet eigenlijk, laat ik dan nog lezen, vers 16 tot en met 18, leest u ze maar eens. Daarom vertragen wij niet in onze dienst onder het nieuwe verbond, want hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Dat is het proces waar het over ging. En dan, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, nu, bewerkt of werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. Hoeveelheid namelijk? Een eeuwig gewicht der heerlijkheid in de toekomst. En dan zou je meteen kunnen eindigen dus weer met het laatste vers van 1 Korinthe 15. Namelijk, zal dan zijn standvastig onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. Omdat uw arbeid nou eenmaal niet ijdel is. Zie. En bovendien, zolang we in het vlees zijn, erven we toch niet. Dus als we die erfenis willen, zullen we toch het vlees op moeten geven. En waarom zouden we het dan niet meteen nu aan de Heer ter beschikking stellen? Niettemin, wij vertragen niet de wijl. Vers 18, wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Want die zijn tijdelijk. Maar wij aanmerken de dingen die men niet ziet. En dus goddelijke wijsheid enzovoorts. Want die zijn eeuwig. Dat is het idee. En daarom stellen we onze lichamen inderdaad aan hem ter beschikking. Omdat hij die lichamen inderdaad gebruiken zou. En hoewel het niet erft, evenmin als Ruben, gaat Manasse op de wijze zoals het ingezet natuurlijk in Jozua. Hoewel het niet erft en geen erfdeel heeft aan de andere kant van de Jordaan, zou het juist voorop lopen en de klappen opvangen. Voor zover er klappen zouden moeten worden opgevangen. En voor zover het een kwestie was van in geloof, ondanks de vijand het land binnen wandelen. Wel nu, dat zouden precies die stammen doen. En de rest zou er achteraan hobbelen. Heb je dat? Goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Vanuit 2 Korinthe 4 komen wij natuurlijk ook gemakkelijk terecht in Filippenzen, hoofdstuk 3. Filippenzen handelt immers over het lijden dat het gevolg is van het dienen van de Heer. Het hoort namelijk bij elkaar. Voor dat doel lees ik meestal Filippenzen 1 vers 29. Omdat ik het zo'n fraaie formulering vind. Filippenzen 1 vers 29. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Logisch zou geweest zijn, maar ook hem te dienen. Vanzelfsprekend. Maar in plaats daarvan staat er ook voor hem te lijden, want de gedachte is dat het dienen van de Heer ten koste gaat van het vlees. Omdat dan ineens het vlees en zelfs het lichaam niet meer onderworpen is aan de natuurlijke mens, aan vleeselijk denken enzovoort, maar ineens verbonden wordt met andere zaken die helemaal niet naar de mens zijn. Dus een eigenaardig soort symbiose heet zoiets trouwens. Maar goed, een vreemd huwelijk. Hoe zeg je zoiets, hè? Dat je het vlees ondergeschikt maakt aan de geest. De oude schepping ondergeschikt maakt aan een nieuwe schepping. Dat gaat ten koste van die oude schepping. Het verdraagt elkaar ook eigenlijk niet. En dus, in vele schriftplaatsen, met name is dat ook in Romeinen 8 het geval, wordt nogal wat nadruk gelegd op het lijden van de tegenwoordige tijd enzovoorts. En we hebben vermoeid als we dat lezen, ik ook. Dan, ja, wat voor zin heeft het lijden? En hoezo kun je met lijden wat verdienen? Hoe kun je daar beter van worden? Dat is tamelijk onlogisch. Maar het punt is ook dat het niet gaat om het lijden als zodanig. Het gaat om het dienen van de Heer dat automatisch dat lijden tot gevolg zal hebben. En als u het niet begrijpt, sorry, ik hoop voor u dat u het nog eens begrijpen zult. Ja. Want ik hou me gewoon vast aan Bijbelse waarheid. Ik ben van mening dat als wij werkelijk de Heer dienen, dan heeft dat lijden tot gevolg. En als u dat woord lijden misschien verkeerd interpreteert, want nu dan zeg ik gewoon, als we de Heer dienen, gaat dat in elk geval ten koste van onze oude mens, ons oude leven, en dat zullen we ervaren ook. Absoluut. Nou, dat is wat lijden is. Lijden is immers dat het vlees tekort gedaan wordt, om zo te zeggen. Nou, dat is het, inderdaad het gevolg. Filippenzen houdt zich in het bijzonder daarmee bezig. En neemt dan ook inderdaad het bekende voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Vanaf vers 5 van hoofdstuk 2. waar inderdaad de vernedering van de Heer Jezus zelf ten voorbeeld gesteld wordt voor ons. Maar tegelijkertijd zijn uitermate verhoging wordt natuurlijk ook aan ons tot voorbeeld gesteld, is de gedachte. En het idee is dat de heerlijkheid die Christus ontvangen heeft wel degelijk het resultaat is van zijn lijden in het vlees. Maar niet van lijden als zodanig, maar van zijn dienst aan God. Met lijden als consequentie. Nou goed. En in dat verband spreekt de apostel dus over dat lijden en komt dan uiteindelijk terecht in Filippenzen 3. In Filippenzen 2 heeft hij het in het laatste deel van het hoofdstuk over Epafroditus, die zeer krank geworden was en hoe het allemaal heten mag, maar die dan toch hersteld is. Hetgeen natuurlijk ook uitdrukking geeft aan deze gedachte, dat het lichaam, dat wil zeggen de oude mens, de doding van de Heer Jezus in zich omdraagt. Hij zal ziek geworden zijn of gewond geraakt misschien in zijn dienst aan de Heer. Niettemin is hij hersteld. Dat wil zeggen nedergeworpen, maar niet verdorven. Zoiets. Maar in hoofdstuk 3 heeft het niet meer over Epafroditus, verkort Epaphras, gewoon. Maar heeft hij het over zichzelf en zegt dan dat hij heel wat had om in het vlees te betrouwen. Dat is vers 4. En dan geeft hij voorbeelden van. Namelijk vanaf vers 5. Ik lees ze niet echt, want ik neem aan dat ze bekend zijn. Hè? Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wetten Fariseeër, naar de ijver. Nou ja, deed hij wat in zijn onwetendheid, zegt hij later. Maar niettemin ijver had hij, dat is duidelijk. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is onberispelijk. Dat is winst voor de natuurlijke mens. En als wij menselijke maatstaven aanleggen, dan zeggen we, dat is nog eens een man. Krachtig. Krijgt een en ander voor elkaar. Heeft alles mee. Heeft carrière gemaakt. Heeft zich een positie verworven. Was in het Jodendom toegenomen boven zijn leeftijdsgenoten, weet u wel. Uit Galaten 1, daar staat dat, enzovoorts. Maar wat zegt hij er zelf van? Wel, hij zelf zegt, je moet niet menselijke normen aanleggen, je moet goddelijke normen aanleggen. En wat zegt hij dus? Het was heel wat, hij zegt, maar hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En als ik soms me laatdunkend uitlaat over bepaalde zaken die in de wereld in aanzien zijn, dan zou je daarbij niet moeten denken dat ik daar lak aan heb of iets dergelijks. Dat is niet zo. Meestal noem ik dan dingen waar ik toch wel degelijk groot respect voor heb. Tenminste, dat is echt waar. Maar sommigen begrijpen dat niet. Het gaat er gewoon om dat als je die dingen die in de wereld in aanzien zijn vergelijkt met geestelijke dingen, ja, dan betekenen ze ineens niks meer. Dat meen ik echt. Dat geloven sommigen niet meer, want ik heb me al zo vaak laatdunkend uitgelaten over mensen die in de wereld wat bereikt hebben enzovoort. Maar ik zal u dan nu met de hand op mijn hart zeggen dat ik voor die mensen groot respect heb. Ik heb nooit een fatsoenlijke middelbare schoolopleiding af kunnen maken. Geen fatsoenlijke, vind ik. Ik was beneden de maat, maar ik heb het nooit af kunnen maken. Ik kon het gewoon niet opbrengen. Enzovoort. Ik ben er niet in staat toe geweest. Het is gewoon zo. Ik schaam me er ook niet echt voor. Maar ik heb bewondering voor mensen die dat wel kunnen. Of ik er beter van geworden zou zijn, ja, dat weet ik ook niet. En dat interesseert me nou ook niet meer. Maar ik heb bewondering voor mensen die wat bereiken. Wat onderwijs aangaat, zal ik maar zeggen. En ook mensen die in de maatschappij of in het zakenleven of wat het maar is wat bereiken, heb ik echt heel groot respect voor. Ik zou het namelijk niet kunnen. Maar aan de andere kant, het betekent voor God niks. En daarom laat ik me er laatdunkend over uit. En ik ben voorkeur ook op dat u zich zou realiseren dat wat u ook bereikt in de wereld, voor God betekent het echt helemaal niets. Niks. En eer ontvangen in de wereld is trouwens sowieso hoogst twijfelachtig. Daar heb ik het ook netjes gezegd. Toch? Want onze Heer, degene die wij dienen, die leed en leidt nog steeds smaadheid. En wordt nog steeds door de wereld verworpen En hij zou eventueel opnieuw gekruist worden. Nog afgezien van sommige gelovigen dat doen, maar daar hebben we het nou niet over. Begrijp je wat, hoe dat is? Hij is verworpen en wij zouden buiten de legerplaats gaan. En op het moment dat wij als kinderen Gods eer ontvangen in de wereld, zouden het ons toch op zijn minst aan het denken moeten zetten. Nou goed, ik hoop dat u dat dan begrijpt. En dat is wat de Paulus ook zegt. Naar het vlees zegt hij, ben ik deze man hier. En hij geeft zijn cv. Dat is niet zijn centrale verwarming, heb ik laatst gehoord. Maar goed. Maar u zult begrijpen dat mijn Latijn toch ook niet is wat het had moeten zijn misschien. Maar vooruit, hè. Maar wat zegt hij ervan? Nou, de mens is heel wat. Is hij zich ook bewust? En daarna zegt hij, maar voor God betekent het niks. En bovendien voor mij ook niet. Ik heb het schade geacht en drek geacht. Want wat ik nodig heb, is kennis van Christus. En in het bijzonder dan vers 10, want op de details ga ik daar maar niet in. Vers 10 van Filippenzen 3. Opdat ik hem kenne. Niet, het is schade en drek. Dat zegt hij ook niet. Hij zegt niet, het is schade en drek. Hij zegt, ik acht het schade en drek. En dan is de vraag, waarom dan? Het antwoord is, opdat ik Christus zou gewinnen. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. En de kracht zijner opstanding, de kracht van de opstanding van Christus, die kracht leren wij niet kennen, zolang wij ons beroepen op wat wij naar het vlees mee hebben. En dat is waar het om gaat. En daarom laat ik me er laatdunkend over uit. Verhoudingsgewijs betekent voor God niks. En zolang wij naar menselijke maatstaven de dingen beoordelen en tot een zeer positief resultaat komen, moet ik u zeggen, zitten wij volkomen aan de verkeerde kant. Want hoe meer we zijn naar de oude mens, hoe meer schade en drek voor God. En hoe meer we hebben op te geven voor God. Soms denk ik wel eens, misschien is het, want ik tafel ook wel eens zwaar, weet je wel, dan heb ik van die vreemde gedachten. Soms denk ik dan wel eens, misschien is het wel goed dat ik niet zoveel onderwijsgenoten heb. Ik ben ook daarmee niet op wegen gezet die ik helemaal niet moet hebben en die toch nergens terechtkomen. Begrijp je me goed, ik praat het achteraf niet goed. Toen ter tijd was het heel wat anders. Hè? Maar nu zeg ik, misschien is dat ook wel goed, ik hoef er niet zoveel op te geven. Dat is waar, ik hoef niet zoveel op te geven. En daar gaat het maar om. Dat is makkelijker. Heeft het voor mij in ieder geval makkelijker gemaakt. En nou, in ieder geval, of het veel is of weinig is, men zou het schade en drek achten, opdat men Christus zou kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende. Waaruit bestaat dus dat lijden? Wat betekent dat? Dat men altijd de doding van Christus in zich omdraagt. Wel, het heeft alles van doen met dat wij naar de natuurlijke mens voor God niks zijn, dat het domweg niet telt. En hoe belangrijk wij ook in de wereld misschien zijn, voor God betekent het niks. En voor God is van belang dat we hem dienen. En naarmate we hem dienen, zullen wij inderdaad die dingen van de oude wereld schade en drek moeten achten. Dat is gewoon zo. Of zoals ik het vorige keer gezegd heb, je kan wel de nieuwe mens aandoen, maar dat gaat alleen als je de oude aflegt. En je kan dus de geestelijke wapenrusting aandoen, wat hetzelfde is, dat kan alleen als je de oude mens aflegt. En dus je de wapens van het vlees inderdaad aflegt. Dat is waar het om gaat. En daarna zegt de apostel in Filippenzen 3, dat is waar ik mijn uitstrek. Dat is het enige. Eén ding, weet u wel, maar één ding, vers 14 van Filippenzen 3. Vergetend geen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar dat doel. En dat is wat Ruben, Gad en de halve stam van Manasse zouden doen. Maar ze zouden niet erven. Maar ze zouden voorop lopen. En de strijd, de tegenstander trotseren. Datgeen ons brengt bij die andere uitspraak die mij er straks ontschoot, maar ik heb het even nagevraagd waar het staat. Dat is namelijk in 2 Korinthe 10. Daar wordt precies samengevat wat ik de hele avond al zeg. Waar de apostel zegt dat hij wel gering is, en niet meetelt te midden van de Korintiërs, dat is vers 1. Want hoe verder in die brief, hoe meer hij praat over zijn eigen zwakheid in de ogen van de Korintiërs. Maar hij zegt in vers 2, ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld hebben tegen sommigen. Ja, dat ga ik nou niet uitleggen natuurlijk, het is veel te ingewikkeld. En dan, sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelen. Dat wil zeggen, er zijn sommigen die doen net of wij, en Paulus is een van die wij, of wij naar het vlees wandelen. En leggen dus vleeselijke maatstaven aan en zeggen, dat doen die jongens helemaal verkeerd. Slechte apostel, die Paulus. Maar Paulus zegt, vers 3, want wandelende in het vlees, en dat is niet hetzelfde als wandelen naar het vlees, wandelende in het vlees, want we zijn nog in het lichaam, in het vlees, wandelend in het vlees voeren wij de krijg, de oorlog, de strijd, voeren wij de krijg niet naar het vlees. Dat wil zeggen, men wandelt wel in het vlees, maar naar de beginselen van de geest. En dus, wandelend in het vlees, voeren wij de krijg niet naar het vlees, want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. En dat is precies wat ik de hele avond al zeg. Wij dragen die geestelijke wapenrusting. Maar wij, dat is gewoon de natuurlijke mens. Het lichaam, de oude mens, het vlees. Dat draagt die wapenrusting. Zie? En bedient zich dus van de kracht Gods. Enzovoorts. En de kracht Gods, de wapenrusting Gods, de nieuwe mens wordt dus geactiveerd. Inderdaad, via het lichaam. En daartoe zou dat lichaam dus ter beschikking gesteld worden. Maar om het werk Gods te beoordelen naar vleeselijke maatstaven, dat is onzin. Dat werkt zo niet namelijk. Maar goed. Waarna wij automatisch ook terechtkomen natuurlijk bij Efeze 5. Die heb ik vanavond nog niet eens genoemd. Efeze 6 natuurlijk. De vorige keer wel. U weet wel, Efeze 6 vers 11 doet aan de gehele wapenrusting Gods, want Ruben, Gad en de halve stam van Manasse zouden gewapend optrekken. Van de andere stammen stond het er niet, hè, Jozua 1. Ze zouden gewapend optrekken. En dan, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. En als er dan staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, ben ik altijd geneigd eerst te zeggen, maar we hebben de strijd wel tegen vlees en bloed, hoor. Wis en waarachtig wel. Alleen dat vlees en bloed waartegen wij te strijden hebben, wordt gebruikt door de tegenstander. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het eigenlijk aan de andere kant van het front op precies dezelfde wijze gaat. Namelijk, daar wordt vlees en bloed gebruikt door overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Hebben die nog? En aan onze kant, ons vlees en bloed wordt gebruikt, net zo goed door overheden en machten en geestelijke krachten, niet boosheden, in de lucht. Dat wil zeggen, geestelijke krachten. Want hoe je dat ook keert of wendt, de wereld is een strijdtoneel. Twee O's, twee N'en en twee E's, broeder, toch? Vroeger. Toen Kat het schreef in ieder geval nog wel. De wereld is een strijdtoneel. Of was het Vondel? Dat weet ik veel. Dat heb ik niet geleerd op dat schooltje waar ik geweest ben. Hoe ik het dan weet, weet ik trouwens niet. Maar de wereld is een strijdtoneel. Dat wil zeggen, de wereld ziet eruit als een schaakbord met allemaal stukken. En die maken elkaar het leven zuur. Al die stukken, dat weet u toch, hè? Nou goed. Maar als u denkt dat ze verzet worden, dat ze zichzelf verzetten, dan heb u het mis. De stukken worden geschoven van bovenaf. En dat geldt voor ons. Wij worden gestuurd door het hoofd, was de bedoeling. Waar we op dat vakje moeten waar we zitten, ja, dat weet ik ook niet. Maar het schijnt een van belangrijke positie te zijn in de hele strijd, zou ik maar zeggen. He, op een van de 64 velden, of zoiets, hè. Ja, ik heb ze nageteld vanmiddag, ja. 64. Nou goed, in elk geval aan de andere kant van de lijn gebeurt precies hetzelfde. Mensen, vlees en bloed, worden gebruikt door de machten waaraan zij nou eenmaal van nature onderworpen zijn. En hoewel de strijd eruit ziet als strijd tegen vlees en bloed, hoewel het zich aan ons zo voordoet en wij dus met vlees en bloed te maken hebben, namelijk dat van onszelf en dat van anderen, is het in werkelijkheid een strijd tussen geestelijke machten, om zo te zeggen. En daarom zouden wij geen moeite doen om te proberen de strijd te begrijpen. En om de strategie te overzien. Dat heeft geen zin, dat is onze positie trouwens ook niet. Bovendien een willekeurige soldaat, zou ik maar zeggen. Private zeggen ze dan in Amerika, geloof ik. Een willekeurige soldaat, die wordt ook niet betrokken in de strategie van de veldslag of zoiets. Hij moet alleen zijn klusje doen. En daar gaat het om. De rest wordt van hoger hand geregeld. In de militaire dienst mochten wij ook niet denken. Was het idee. He, want je kon maar eens op ideeën komen, maar daar waren anderen voor. Dat begrepen wij toen niet zo goed achteraf. Ja, het is toch wel te begrijpen, zoals met ons ook. Wij zouden gewoon onze roeping vervullen, om zo te zeggen. Of zullen we zeggen, onze gaven besteden. Maar daar heb ik het afgelopen zaterdag over gehad. Dus dat doe ik vanavond dan maar verder niet. Maar degene die coördineert, dat is, kijk, onze Joshua dus. He. Begrijp je wel? Maar ons vlees staat wel degelijk in de voorhoede. Alleen de strijd die we voeren is niet werkelijk een strijd tegen vlees en bloed, maar inderdaad tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht en hoe het allemaal maar heten mag. Nou, wat ik nou nog niet gelezen heb en u toch nog wilde lezen, was die uitspraak uit 1 Korinthe 6... Dus hier en daar maar een tekst op, maar het thema komt natuurlijk uitgebreid in heel het Nieuwe Testament voor. Dat is 1 Korinthe 6, vers 19, waar staat: of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, die geest namelijk, en dat gij uws zelfs niet zijt, en dat u, dat is uiteraard het lichaam, namelijk dat lichaam is niet van jezelf, dat was zo wellicht, het is geen punt om er nu nog over te spreken, maar voordat wij tot geloof kwamen was dat misschien zo, maar nu wij tot geloof gekomen zijn en deel hebben aan de verlossing in Christus Jezus, zo heet dat in Romeinen 3, is ons lichaam niet meer van onszelf. Wij zijn überhaupt niet van onszelf. Wij zijn zijn eigendom geworden. Heb ik u dat wel eens verteld? Tegenwoordig komen mensen tot geloof en tegenwoordig komen mensen tot bekering. Halleluja moet u nou roepen, want dat is prachtig natuurlijk als dat gebeurt. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, zo heet dat tegenwoordig. Mensen komen tot geloof. Komen tot bekering. En tegenwoordig worden ze lid van een kerk. En of ze echt tot geloof komen is maar de vraag. En of ze tot bekering komen, dat valt later nog eens te bezien. Maar dat zijn zo de termen die er gebruikt worden. Men maakt zich trouwens niet eens druk over ongeloof. Men maakt zich druk over ontkerkelijking. En ontkerstening. Nou, daar maak ik me dus helemaal niet druk over. Hè? Toch? Waar ik me nog druk over maak is inderdaad over gebrek aan geloof. Vooral onder de gelovigen. Omdat dat nou eenmaal het vakje is waarin ik zo ongeveer sta. Denk ik. Maar ik bedoel dit te zeggen. Toen wij, moet je mij horen, ik ben net een oude man vanavond. Maar goed, toen wij vroeger tot geloof kwamen, heette dat niet zo hoor. Wij kwamen tot overgave. Wij gaven ons aan de Heer Jezus, heette dat. En als er naar gevraagd werd, dan werd er gevraagd, ben je al het eigendom van de Heer Jezus? En niet, ben je al tot geloof gekomen, laat staan, ben je al wedergeboren, want wie zal dat moeten uitmaken? Daar kun je toch de vinger niet bij leggen. Maar het punt was, tot overgave komen. Jezelf aan de Heer toevertrouwen. Tot hem komen, was sowieso het idee, en dan met al wat je had. Zo'n lied wat dat zegt, geloof ik, kom, zo gezeid, maar dat schreef ik vroeger altijd verkeerd, maar vooruit. kom zo gezegd, zoals je bent, enzovoort. Maar wij kwamen tot overgave. Wij gaven ons leven aan de Heer Jezus en in de tijd van de zondagsschool, wij gaven ons hartje aan de Heer Jezus. Begrijp je wat het is? Dat is heel wat meer dan tot geloof komen. Het is ook heel wat duidelijker en het geeft veel beter aan wat het volgens de schrift is. Want op het moment dat wij tot geloof komen en dus behouden worden, zijn wij losgekocht. Verlost heet dat, maar in de grondtekst is het niet verlost, is het losgekocht. Er is een prijs voor betaald. Waardoor wij weliswaar verlost zijn, van wat? Nou, niet van de Heer in elk geval. Wij zijn verlost van de zonde, wij zijn verlost van de wet, wij zijn verlost van de dood. Maar het gevolg is, nu zijn we, dienstknechten, niet meer van de wet, niet meer van de zonde, niet meer van de dood, of slaven is het eigenlijk. Nu zijn we dienstknechten van Christus. Het is of het een of het ander. Want dienaren blijven wij, en slaven blijven wij ook. De vraag is slechts, wie dienen wij? En er blijven met twee mogelijkheden. Dan begrijp je me goed, dat is een praktische aangelegenheid en de drempel tussen die beide gebieden is niet zozeer het moment dat we tot geloof komen, maar wel het moment dat wij tot overgave komen. Dat begrijp je toch hopelijk? Pas als we hem dienen, actief, dienen we niet meer het andere. Sterker nog, in de praktijk worden wij pas verlost van de dienstbaarheid der wet en de dienstbaarheid der zonde, wanneer wij de gerechtigheid, namelijk Christus, dienen. Pas dan en niet eerder. In de praktijk bedoel ik. Maar ik geloof dat we niet zo lang geleden daar ook al eens over gesproken hebben. Hier. Dus ik laat het er ook maar weer bij. Maar het gaat maar om het beginsel. Weet gij niet dat? Dat uw liederlijk lichaam tempel is van de Heilige Geest die in u is. De Heilige Geest die gij van God hebt. En dat gij niet van uzelf bent. Vers 20, want gij zijt duur gekocht. Er is een hoge prijs voor ons betaald. Met alle consequenties van dien. We zijn losgekocht van de macht waaronder wij eertijds slaven waren feitelijk. Maar de consequentie is, nu zouden wij dus de levende God dienen. Trouwens, er staat trouwens ook in de eerste Korinthebrief, geloof ik. Wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Dat is het doel, om de levende God te dienen. En als men het toch niet wil, waarom zou men bekeerd worden van de afgoden? Toch? Dat is het doel. Wij zijn niet van onszelf. En dus staat er, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God. Dat wil zeggen, dat is de logische consequentie toch? Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Ik geloof dat laatste stukje van het vers er niet staat, maar het doet weinig ter zake. Het gaat mij toch nu om het lichaam, daarom haal ik het ook aan. Dat is ook het thema hier. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En dat lichaam dan uiteindelijk het loodje legt, of hoe heet dat, dat het lijden tot gevolg heeft. Dat is dan zo. Dat het onze reputatie in de wereld kost, ja, die kans is groot. Daar ben ik niet ongelukkig mee, eerlijk gezegd. Dat helpt een stuk. Toch? Als je dat niet eervol wil doen, en de wereld wil je niet eren, wel nu van de Heer kun je eer ontvangen. Ja, broeder, dat verklaart mijn beroepskeuze. Ja, goed, dan laat maar zitten. Maar dat meen ik echt. Toch? Want we zijn niet van onszelf. U begrijpt natuurlijk dat het mij met de paplepel is ingegoten. Hè? Maar ja. Het verandert niks aan de Bijbelse waarheid. Hoe we hem geleerd hebben doet weinig ter zake. Het gaat erom dat we hem leren en dat we hem ook inderdaad verstaan. Er staat trouwens nog een keer, want in het volgende hoofdstuk staat het weer. Hè? In 1 Korinthe 7 vers 23. Want daar staat, gij zijt duur gekocht, wordt dus geen dienstknecht der mensen. We zouden de Heer dienen. En hij zou ons gebruiken. Dat is waarom hij ons gekocht heeft. Misschien heb ik het niet gezegd de vorige keer, dan zeg ik het nu. De Bijbelse gedachte is deze. dat het verlossingswerk wat God in Christus tot stand brengt, inderdaad slechts dit doel heeft. Namelijk niet het doel om ons eeuwig leven te geven. Waarom ook? Want wij zijn zondaren. Wat moet je als zondaar nou met eeuwig leven? Je moet er toch niet aan denken, eigenlijk. Toch, dat is niet het doel. Wat de schrift ervan zegt, is simpelweg dit. Dat de hele mensheid in zijn geheel, of is het haar geheel, geloof ik. Maar goed, dat de hele mensheid in haar geheel onnut is geworden, is afgeweken, onnut is voor God, enzovoorts. De mensheid zoekt God niet. Dat is wel de bedoeling. De mensheid zou namelijk God dienen. Dat is het nut van de schepping namelijk, dat het de schepper zou dienen. Wat de Bijbel vaststelt, Romeinen 3 vindt u de opsomming zo'n beetje, daar staat dat het in zijn geheel onnuttig geworden is. God kan het niet gebruiken. En als daarna dat verlossingswerk beschreven wordt, eveneens in Romeinen 3 en wat er verder volgt, dan weten we op voorhand wat er het doel van is. Namelijk niet slechts eeuwig leven geven aan de mens, dat is hooguit een middel. Maar het doel van Gods werk is dat die mensheid ineens wel nuttig wordt en wel bekwaam wordt, dat is 2 Korinthe 3 dus weer, wel bekwaam wordt om God te dienen. Dat betekent dus dat dat lichaam van de mens, wat eerst is onder de macht van de zonde, zeg maar gewoon de duivel, want dat komt er in de praktijk in hoogste instantie toch op neer, dat lichaam wat eerst de zonde en daarmee in bijzonder de duivel dient, dat lichaam zou vrijgemaakt worden van die machten die over dat lichaam heersen, en dat datzelfde, nog steeds sterfelijke, dat sterfelijke lichaam inderdaad ondergeschikt gemaakt wordt aan Christus, dan wel aan de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag, aan Joshua, aan de hoge priester van het Nieuwe Verbond, en door hem gebruikt zou worden. En dat is de overwinning op de duivel. U begrijpt dat ook de strijd veroorzaakt. Wanneer we in de praktijk onttrokken worden, inderdaad, aan de macht van de tegenstander. Maar niettemin is dat Gods doel met de schepping als zodanig en dus met uw en mijn leven. Dat dit oude, sterfelijke, zondige lichaam, want dat is het nog steeds in zichzelf, niettemin voor God nuttig wordt en zelfs levend gemaakt wordt doordat God zijn leven erin geeft, waardoor dat lichaam ineens heel anders in de wereld staat. En niet meer ondergeschikt aan de God deze eeuw of de overste deze wereld, maar ineens in de praktijk ondergeschikt aan Christus die deze wereld heeft overwonnen. Dus...